U heeft net een boek geschreven over de Israël-lobby. Een zeer voor de hand liggende vraag om mee te beginnen. Waarom heeft u dit boek eigenlijk geschreven?
Sorry, waarom?
Waarom heeft u dit boek eigenlijk geschreven?
Och, dat is een thema dat mij bezighoudt. Eerlijk gezegd dacht ik het eerst niet te schrijven, omdat het lobbywerk vooral op Europees niveau gebeurt nu. En ik dacht, ja, wat dat er op Belgisch niveau gebeurt, is eigenlijk niet meer zo belangrijk. En het Europese niveau, daar heb ik niet echt een zicht op. Maar toen bleek na een tijd, want gediscuteerd daar dan over met andere mensen ook, dat daar toch een beetje een vraag naar was. En toen keek ik naar mijn documentatie. En dan bleek ik dat ik toch wel meer dan genoeg liggen had om een boek te vullen, alleen maar met het Belgische luik van die Israël-lobby. Dus ja, zo een beetje... Het was niet echt zo gepland, maar het is er dan toch gekomen.
Ja, want met zo'n boek wacht u zich natuurlijk direct op glad ijs, zoals u zelf in een opiniestuk op de redactie zegt. Je bent heel snel een antisemiet van een... heel snel dat iemand een antisemiet is van het moment dat hij daarop wijst, natuurlijk.
Oh, dat sommige mensen gebruiken het woord antisemiet als een scheldwoord. Daarmee... kwetsen ze eigenlijk niet zozeer mij, vind ik, maar kwetsen ze vooral de slachtoffers van het antisemitisme. Als je zoiets belangrijk als het antisemitisme gewoon reduceert tot een scheldwoord om zonder argumentatie eigenlijk iemand af te doen en niet te reageren op wat dat hij vertelt.
De titel is ook wel zeer specifiek. U heeft het over de Israël-lobby en bijvoorbeeld niet over, over de Joodse lobby. Die titel is dan wel zeer goed gekozen dan?
Er is over nagedacht. Dus eigenlijk zou het misschien beter de Zionistische lobby genoemd zijn. Maar het begrip Zionisme zegt de meeste mensen zoveel niet. Er zijn mensen die denken, waarom heb je het niet de Joodse lobby genoemd? Dat zou helemaal fout geweest zijn, want als de lobby van de mensen die de Israëlische politiek verdedigt alleen maar uit Joden zou bestaan, dan zou dat niet veel voorstellen. De grootste groep mensen die de Israëlische politiek steunen zijn niet-Joden die dat om eigen ideologische redenen doen. Dat komt uit een groep van mensen die vinden dat het Westen superieur is, dat er een soort Atlantische solidariteit moet zijn, dat er een dreiging is van botsende beschavingen, mensen die neoconservatief zijn, die vaak islamofoob zijn. Dat soort mensen ziet in Israël een soort voorbeeld, een soort voorpost van de westerse beschaving te midden van de barbarij. En die staan daarom om hun eigen redenen achter Israël. Niet omdat zij specifiek Jood zouden zijn of omdat zij specifiek voor Joden zouden hebben. Ze hebben het voor de ideeën waarvoor dat zij vinden dat Israël staat. Dat ook hun ideeën zijn en dat ze daarom verdedigen.
Het zijn dus eigenlijk meer de vrienden van Israël dan eigenlijk dan?
Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar omdat vrienden van Israël, het lobby heeft nog iets meer betekenis in de zin van dat het gestructureerd is, dat het vanuit Israël beïnvloed wordt ook van wat dat beter de thema's zijn die behandeld worden, terwijl vrienden van Israël, dat is zo meer vrijblijvend. Hè. Een lobby is toch wel meer een gestructureerd gegeven dan alleen maar mensen die sympathie hebben voor, laten we zeggen, dat is... zoals in een fanclub de harde kern, hè, een lobby.
Waar zit die Joodse lobby allemaal? Zit die alleen maar in de Pelikaanstraat hier in Antwerpen en ergens in Brussel of is die veel wijdverspreider?
Ja, dus ik heb het dus niet over de Joodse lobby, zoals ik zei.
Ja. Maar de Israël-lobby, excuseer.
De Israël-lobby zit eigenlijk in het establishment, hè, waar dat het establishment is. Dat is voor een groot stuk ook in Brussel. Dat is in Antwerpen, omdat Antwerpen belangrijk is. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste steden waar dat zit. Daar, het zit binnen het Belgisch establishment. Hè. Het heeft ook niks met taal te maken. Ik bedoel, mijn boek gaat vooral over de Nederlandstalige, maar aan de Franstalige kant heb je dus hetzelfde verschijnsel.
Is dit eigenlijk een update van een van uw vorige boeken, mogen we stellen?
Niet echt. Ik heb wel in der tijd, ik denk 1980 of zoiets, al eens iets over de Zionistische lobby geschreven, maar dit is toch een beetje anders, omdat het vooral gaat over de feiten, de effecten die de Israël-lobby heeft binnen het politiek. binnen de media. Het gaat minder over de structuren van de lobby, die komen wel ter sprake. Het is ook in die zin, ja, kun je het als een vervolg zien, omdat op het moment dat het eerste boek geschreven werd, toen was die Israël-lobby nog heel sterk. Volgens mij is die Israël-lobby toch wel aan het talen. Is die invloed vergeleken met 30 jaar geleden veel kleiner. Iets minder misschien bij de politiek, waar dat nog altijd wel wat pro-Israël zit. Maar zeker in de publieke opinie is de invloed van het pro-Israël denken sterk verminderd vergeleken met 30 jaar geleden. Dus zo kan je het wel zien als een soort vervolg. De situatie is nu anders.
Noam Chomsky zegt dan weer over onderzoek naar de Israël-lobby, dat onder andere in New York in de Verenigde Staten gevoerd is geweest, dat hij zo'n onderzoek, hij vindt dat wel goed, maar hij vindt dan wel dat de olielobby en de wapenlobby dan bijvoorbeeld wel een grotere invloed hebben gehad op het conflict in het Midden-Oosten dan de Israël-lobby. Wat vindt u daarvan?
Dat zal zeker zijn dat de wapenlobby van de olielobby, denk ik niet zozeer dat dat is, omdat als je de olielobby zou nemen, dan zou je moeten constateren dat er een goed georganiseerde Arabische lobby zou zijn, en die is er eigenlijk niet. Dus op dat punt denk ik niet dat ik hem volg, maar wel op het natuurlijk dat de wapenlobby, en zeker op het niveau Verenigde Staten, gespeeld heeft. Je moet niet vergeten dat na de oorlog van 1967 het Amerikaans militair-industrieel complex en het Israëlische militaire industrie zijn toen vol een bak gaan samenwerken en zijn eigenlijk met elkaar ongeveer versmolten. Van sommige wapenproducties kan je niet meer zeggen of ze Israëlisch of Amerikaans zijn. Dat speelt. Bij ons speelt dat trouwens ook voor een stuk, omdat als je ziet, na de diamant is dus de uitvoer van België naar Israël gelinkt ook aan de wapenindustrie. Hè. Dat zijn dan vooral camera's, nachtcamera's en dat soort dingen. Dus die wapenlobby die speelt zeker mee. Maar in de zin van dat nog meer de banden met Israël erbij betrekt. Terwijl dat de olielobby, er is even na het oliewapen in 1973 en daarna is er een soort begin geweest van een Arabische lobby. Omdat men dacht, we moeten die toch te vriend houden. Hè. Dat was ook op het moment dat België begon gas te betrekken uit Algerije bijvoorbeeld. Maar men heeft zeer snel ingezien, dat heeft in 1980 geleid tot een verklaring van de Europese gemeenschap die nogal pro-Palestijns was vergeleken met wat dat daarvoor in de standpunten waren. Maar men heeft dan heel snel wel ingezien dat die Arabische dictaturen, en de belangrijkste zijn dan natuurlijk de oliestaten met voorop Saoedi-Arabië, dat die eigenlijk zo afhankelijk waren van het Westen, dat men daar eigenlijk niet moest naar luisteren, dat men eigenlijk kon doen wat dat men wou. En daarmee ook denk ik dat er van een Arabische lobby ongeveer geen sprake kan zijn. Je hebt natuurlijk wel mensen die sympathiseren met de Palestijnse zaak, dat is iets anders. Maar binnen een establishment, een Arabische lobby zoals er een Israël lobby bestaat, volgens mij bestaat die niet.
Ja, want dat is ook een van die kritiek die vaak voorkomt van de kant van het maanblad Joods Actueel, waar we later nog op gaan terugkomen, dat iedereen die begint over een Israël-lobby direct wordt een tegenargument opgeworpen krijgt van praat maar beter eens over de pro-Palestijnse organisatie en de pro-Palestijnse lobby.
Wel, er is dus een verschil tussen. Hè. Neem nu bijvoorbeeld, ik neem een van de meest effectieve punten die er geweest zijn tegen Israël, de Dexia-campagne. Nu, de Dexia-campagne, dat is een lokaal initiatief dat in België en in andere landen geboren is, zonder dat daar vanuit de Arabische wereld maar iets vraag van was, tenzij vanuit het Palestijnse middenveld, waar dat een vraag naar boycott was. Maar je kan dat moeilijk zeggen dat dat een initiatief was van een Arabische lobby. Dat is gewoon een initiatief van mensen die verontwaardigd zijn over het feit dat die kolonisatie daar nog altijd doorgaat. Maar daar zitten dus geen staten achter, zoals achter de Israël-lobby. Duidelijk, de staat Israël probeert daar zoveel mogelijk zijn richting aan te geven aan die mensen die pro-Israël zijn. Hè. Dat is veel gestructureerder en vanuit de staat Israël zelf, terwijl dat voor pro-Palestijnse acties, dat zijn losse initiatieven die vanuit een ja, een engagement lokaal komen, maar die met de Arabische wereld niks te maken hebben in de zin van dat dat initiatief niet vandaar komt. Hm.
Ja, u beschrijft bijvoorbeeld ook in uw laatste hoofdstuk dan bijvoorbeeld ook de rol van de Israëlische ambassadeur, die pas sinds enkele jaren hier in België zit, meen ik begrepen te hebben, en die dan blijkbaar zich vooral bezighoudt met het speuren in de media naar dingen waar hij kritiek op kan geven dan.
Ja, dat was de vroegere ambassadeur vooral, hè, die een Nederlander was van origine en die dus de media hier goed kon volgen. De huidige ambassadeur doet dat veel minder. Voor de huidige ambassadeur is het alsof dat België alleen maar Franstalig is. Hè. Ik bedoel, ze weten eigenlijk niet zo goed wat dat er aan de Nederlandstalige kant gebeurt. Dat laten ze eigenlijk over aan de mensen van Joods Actueel.
Een zeer opmerkelijke zin in uw opiniestuk op de redactie.be, waarin u het hebt over uw boek, is binnen de vrienden van Israël moet een onderscheid worden gemaakt tussen wie echt lobbyt, volgens Israëlische, al dan niet impliciete richtlijnen, en wie door hen wordt bewerkt. Kan u dat even toelichten?
Wel ja, ik denk, ik zeg zomaar iets als Le Terme, die van nature een dossiervreter is van binnenlandse onderwerpen. Als die de pro-Israël-tour opgaat, dan wordt die beïnvloed door mensen die veel actiever lobbyen dan hij. Bijvoorbeeld door zijn raadgeefster Mia Doornar. Er zijn dus mensen die bewerkt worden en daarom posities innemen. En mensen die effectief een plan hebben en eigenlijk een schema hebben waarop dat ze werken om Israël te verdedigen en die dan ook een reeks thema's permanent aanhalen, zeer systematisch, terwijl dat er gewoon mensen zijn die zich laten beïnvloeden door, omdat dat ja, opportun is op een bepaald moment of zoiets. Dat is een verschil, hè? Ik denk zelfs dat veel politici in België van dat soort categorie zijn, dat die, omdat je weet nooit dat het stemmen oplevert. Het is toch. De Joden hebben toch geweldig afgezien onder de Tweede Wereldoorlog met die miljoenenmoord en dat soort dingen die zich laten beïnvloeden, maar zonder dat ze eigenlijk systematisch heel structureel eigenlijk pro-Israël zijn. Hè. Je hebt mensen die zich aan de kant houden. Kijk ook naar een Karel de Gucht die zoveel mogelijk zwijgt. En als hij dan eens per ongeluk zijn mond open doet, dan krijgt hij een deksel op de neus. Hè. Dan is hij ook een antisemiet. Er zijn mensen die uit zich een beetje laten gebruiken.
Wat is het doel eigenlijk van de Israël-lobby hier in België? Is dat enkel lobbyen om steun te krijgen voor Israël of gaat dat veel verder?
Dat heeft telkens met concrete punten te maken. Hè. Bijvoorbeeld op dit moment wordt er geweldig gelobbyd op alle niveaus, op Europees het meeste nog, maar voor die verklaring, voor de intentie van de Palestijnen om voor de UNO een staat te laten uitroepen. Dus dan wordt alles gemobiliseerd daar rond. Daarom is het echt lobbywerk, hè, omdat dat is een concreet punt dat zeer belangrijk is voor Israël. Dus wordt daar rond gemobiliseerd. Hetzelfde is met wat dat ze nu noemen de delegitimisering van Israël. Dat is namelijk dat je bepaalde dingen gaat in vraag stellen. Onder andere, wat doen ze met de 20% Palestijnse inwoners in Israël die staatsburgerschap hebben, die discriminatie daar rond. Als je daarover begint, dan stel je Israël in vraag volgens hen en dus moet daarop gereageerd worden. Dus dat lobbywerk, daarom dat het ook echt lobbywerk is, omdat dat in functie is van wat er te gebeuren staat. We hebben dat ook gezien op het moment dat die vloot wou vertrekken met hulpgoederen naar Gaza. Dan wordt heel de mensen die dan echt de lobbyisten zijn, worden dan ingeschakeld om daar op die nagel te kloppen op dat moment. Dat is het verschil met politici die zich laten beïnvloeden op een bepaald moment.
Hoe actief is de Israël-lobby eigenlijk? Is dat gewoon lobbyen achter gesloten deuren of gaat dat of is dat veel meer?
Och, achter gesloten deuren. Je moet daar ook niet te geheimzinnig over doen, omdat ik zeg het is zoals een andere lobbygroep. Hè. Je hebt het zelf al gehad over de wapenlobby's en over de olielobby's. De tabakslobby, ook een zeer belangrijke lobby op Europees niveau, die heel veel kan tewerkstelligen en tegenhouden nog altijd. Dat gebeurt, zoals het woord het zegt, in lobby's. Hè. In plaatsen waar dat beleidsmakers elkaar treffen en waar dat dan van geprofiteerd wordt, omdat X kent X en Y en dan wordt dat standpunt doorgegeven. Dat is, ja, lobbywerk is niet alleen het Israël-lobbywerk, is een bepaald soort lobbywerk. Hè. Er zijn honderden lobbyisten hier in Brussel die binnen de Europese gemeenschap voor om het even wat lobbyen. Hè. Je moet dat dus niet te samenzwerig zien, dat is, ja, dat is een lobbywerk hoort bij macht. En een staat zoals Israël die zich bedreigd voelt omdat er niet meer die sympathie is die er vroeger geweest is, die lobbyt ook. Dat is nu de gang van zaken in de politiek. Hè.
En u had het daarnet over Arabische lobby, maar in uw boek begint u eigenlijk met een beetje historiek. En daar zegt u, ja, er was eigenlijk wel een Arabische lobby. Dat spreekt aan het begin, wel, eind 19e eeuw misschien zelfs, begin 20e eeuw. Leg dat eens uit.
Ja, dat was onder Leopold II. Hè. Ik bedoel, omdat dat heeft te maken, zowel die sympathie trouwens met Israël ook, met mensen die nog altijd koloniaal denken. Hè. En op het moment dat het meest koloniaal gedacht wordt, dus eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, toen was er een Arabische lobby, gewoon omdat er economische belangen van België waren in de Arabische wereld. Men denkt altijd bij Leopold II aan Congo, maar niet vergeten dat die man ook achter de Belgische financiële investeringen in Egypte zat. Hè, met onder andere Ampin, die daar niet alleen een metro gebouwd heeft, maar ook een hele stad, Heliopolis. Het Belgisch kapitaal dat geweldig aanwezig was in de katoennijverheid, in de textielindustrie. Wij waren na de Engelsen en de Fransen eigenlijk de belangrijkste koloniale aanwezigheid daar. Dus daar was dan ook een belangengroep hier in België met zeer belangrijke mensen zoals in de tijd van Eetvelde, die tegelijkertijd een beetje de baas van de Congo-staat van Leopold II was, of Carton du Villard, de grote man van de Société Générale in de tijd, die waren dus pro-Arabisch omdat ze daar pro-Arabische belangen hadden. Mm-hmm. En dat is blijven duren tot de Eerste Wereldoorlog. Want dat is iets dat dikwijls vergeten wordt. Leopold II heeft alle moeite gedaan om Palestina als kolonie te kunnen hebben. Hè. Hij heeft dat al gedaan toen dat hij op huwelijksreis ging. Is hij het graf van Godfried van Bouillon gaan bezoeken. En dat was volgens hem de eerste Belg die daar koning geweest was. Dus waarom wij nu ook niet, was zijn redenering. Hij is dan nog eens apart naar de Ottomaanse sultan geweest in een andere reis. Om dat proberen te krijgen. En in het begin van de Eerste Wereldoorlog lagen de Belgische kansen tamelijk hoog, omdat Frankrijk daar voor een stuk achter stond, omdat de paus daarachter stond, als België als zeer katholieke monarchie. Je mag Leopold II niet alleen op zijn maîtresses beoordelen, maar hij was zeer katholiek. Moet maar kijken wat hij ook in Congo met religie gedaan heeft, maar zwart. Dat werkte. En dus daar was die Arabische lobby, en die Arabische lobby die heeft voortgeduurd eigenlijk tot, vooral in Egypte en in Syrië aanwezig. Voor de rest ook nog in een paar andere landen van het Ottomaanse Rijk. Dat heeft geduurd eigenlijk tot als de golf van Arabisch nationalisme gekomen is. Nasser, 53, 56, die genationaliseerd heeft. Toen zijn ook al de Belgische, bijvoorbeeld textielbedrijven, genationaliseerd. En toen is die lobby verdwenen, omdat er dus geen belangen niet meer waren. Ja. En ik zeg het, dat is even teruggekomen na de oliecrisis van 1973, dat men dacht, omwille van de olie, we moeten terug een beetje de pro-Arabische toer opgaan, maar dat is dus niet echt doorgezet, omdat, zoals ik daarnet gezegd heb, die Arabische olieregimes eigenlijk met handen en voeten gebonden liggen aan het westen, en dat je die niet naar de mond moet praten, die doen toch wat dat je wilt eigenlijk.
We gaan binnen 5 minuutjes eventjes onderbreken, maar nog iets van in verband met de historiek. We hadden het over de Havara-akkoorden. Dat ligt heel gevoelig, hè. Dat over, er wordt ook door anti-Arabische Semieten, zal ik maar zeggen. Antisemieten, pardon. Veel verwezen naar de collaboratie van de Arabieren met de Duitsers, met de nazi's. En dan zegt u in het boek, ja, maar er waren daar die Havara-akkoorden, waarop dan zeer sterk gereageerd werd door Michael Freilich. Legt u eens uit, waarover gaat dat?
Wel, dus de eerste, de Arabische collaboratie, die beperkt zich eigenlijk tot één figuur, door de mufti van Jeruzalem. Dat is een man die begin van de jaren 30 heel belangrijk politiek was, maar die toen dat de Palestijnen een grotere volk en een opstand begonnen zijn in 36, 39, op het achterplan geschoven is. Die man is toen in ballingschap moeten gaan, en die man heeft voor de nazi's Bosnische moslims gaan ronselen om te gaan vechten aan het oostfront. Dus dat is wat dat aan de Arabische kant gebeurd is. Men probeert ook altijd te zeggen dat de moslimbroeders met de nazi's zouden gesympathiseerd hebben, wat dat volkomen onwaar is, omdat je moet maar de geschriften van de stichters van de moslimbroeders lezen. Islam is zo belangrijk en je mag dus niet opdelen in nazi's en dus mag je geen nationalist zijn. Daarom dat ze trouwens ook tegen Nasser waren, omdat die nationalist was. Maar zwart, wat dat aan de zionistische kant gebeurd is, is eigenlijk veel structureler. Dat gaat niet over één persoon, zoals de mufti van Jeruzalem, maar dat gaat over heel de zionistische beweging, toen geleid door de arbeidersvleugel, hè, dat was Ben-Gurion en andere mensen, en ook door wat dat nu Likud geworden is, die groepen die hebben samengewerkt met de nazi's, van bij de opkomst van de nazi's, 1933 tot 1939, hebben zij economische akkoorden afgesloten waarbij dat kapitaalkrachtige Duitse Joden konden immigreren naar Palestina en hun kapitaal mee konden nemen onder voorwaarde dat ze dat deden door alles om te zetten in Duitse industriegoederen, dus dat ze machinerie en dat soort dingen in Duitsland kochten. Dat was een samenwerking waar dat de meerderheid van de Joodse gemeenschap in de wereld toen zeer sterk tegen was. De Joodse filosofe Hannah Arendt heeft daar bijvoorbeeld ferm tegen geschreven, onder andere in haar Eichmann in Jeruzalem. Ze zegt op een moment dat iedereen de nazi-producten aan het boycotten was, gaan zij dat juist doen. En dan komt daar nog eens bij dat dat een zeer selectieve samenwerking was. Ze waren alleen maar geïnteresseerd in jonge mensen die konden nuttig zijn daar in Palestina als nieuwe kolonisten of dus in die zeer kapitaalkrachtige. En dat is zeer cynisch geformuleerd door politici van toen, onder andere Ben-Gurion, die gezegd heeft op het moment dat ongeveer de Kristallnacht was, als ik de helft van de Duitse kinderen kan redden door ze naar Palestina te laten komen, of helemaal de Duitse Joodse kinderen kan redden door ze naar Engeland te laten gaan, dan kies ik voor ze naar Palestina laten te komen en dus om zo die akkoorden te verdedigen. Mm-hmm. Hetzelfde met Chaim Weizmann, die op dat moment de leider was van de zionistische beweging. Die hebben doelbewust gekozen om een deel van de Joden te redden wat dat nuttig voor hen was. En dat is iets wat dat men nu niet meer graag hoort, dat men daar zo zeer opportunistisch
is. Ja, ik wil even, dus het wederwoord van Michael Freilig, hij gaat niet te veel, heeft niet te veel uitleg daarbij, maar wat hij zegt is het volgende, dus in zijn respons op uw boek, hè, in Joods Actueel, en hij is toch uiteindelijk de belangrijkste vertegenwoordiger van de groep hier, eventjes citeren, hè, over de Havara-akkoorden. Deze hadden tot doel, via economische en financiële overeenkomsten, zoveel mogelijk Duitse Joden te redden. Maar Catherine doet uitschijnen alsof hij een groot stinkend geheim onthult. Niets is minder waar. Vermits deze aangelegenheid reeds besproken werd, ter gelegenheid van het 18e Zionistisch Congres dat in 1933 in Praag plaatsvond. En dan gaat hij verder. Dus uiteraard is er een verschil, hè, met het enerzijds die Havara-akkoorden, zegt hij, en anderzijds dus de mufti van Jeruzalem. De zionisten proberen mensenlevens te redden, terwijl de mufti slechts moordplannen wenste ten uitvoer te brengen. Zoals hij trouwens reeds had gedaan in de 20er jaren in Hebron. Hoe reageert u daarop?
Omdat, ik zeg het, ten eerste doe ik niet alsof dat ik een geheim ontdekt heb. Want als je dus de Israëlische propagandaboekjes van de jaren 70, die door de ambassade hier verspreid werden, en waar ik trouwens uit citeer, dan werd dat openlijk verteld, die Havara-akkoorden. Omdat op dat moment heel het discours rond de Holocaust niet was zoals het nu was. Dat is dus veel later op gang gekomen. Dus als je dan kijkt, dat werd algemeen toegegeven dat die akkoorden er waren. En dat is nu juist waar ik zwaar van mening verschil met Michael Freilich, dat het niet was zoveel mogelijk Duitse Joden redden. Daarom dat ik die uitspraken geef, in mijn boek trouwens ook, van Ben-Gurion en van Weizmann, wat dat echt de leiders waren, de ene binnen Palestina, Ben-Gurion, de andere buiten Palestina, als leider van de zionistische beweging, die zeiden dat ze gericht maar mensen wouden hebben. Dat is het juiste ding, omdat voor hen het belangrijkste was, zoals Weizmann het zei, wat betekenen enkele Joodse levens? Het zionisme is het eeuwig leven. Dat was de mentaliteit toen. En je mag dat ook niet te hard beoordelen, omdat dus, ik zeg het, dat gaat tussen 33 en 39. Op dat moment is er nog geen sprake van een genocide, van een holocaust. Hè. Op dat moment zien de nazi's de oplossing van het Joods probleem nog altijd als immigratie. Dat de Duitse Joden wegtrekken. En dat is waar dat die Zionisten op inspelen. A, ze willen dat ze wegtrekken. Wij gaan daar die elementen uithalen die ons het best van pas komen om het nieuwe Joodse volk op te bouwen daar in ons Palestina, in Israël, dat we willen creëren. Zo moet je dat ook zien. Hè? Dus je mag dat niet met een bril van nu bekijken. Maar dat is... De manier waarop ik er naar kijk, dat is namelijk dat zij zeer selectief te werk gingen. En dat kan je dus zien aan... Ze hadden bijvoorbeeld ook daarvoor ook omscholingslager, zoals ze dat noemden. Dat waren trainingskampen waar dat mensen geselecteerd werd binnen Nazi-Duitsland dan, om te zien van wie dat kon vertrekken en wie niet kon vertrekken. Dus dat dat heel selectief was. En het is dat wat dat zoveel weerstand ook opgeroepen heeft van de Joodse gemeenschap toen. Onder andere van Hannah Arendt. Terwijl dus... wat dat je hebt, de mufti van Jeruzalem is ten eerste één figuur en ten tweede deed hij, wat dat natuurlijk heel fout is, maar wat dat bijvoorbeeld ook hier de dorpspastoors deden, hè, dat was gaan vechten aan het oostfront. Dat is ja ook volkomen verwerpelijk, maar ik vind dat dat een gans ander niveau is, omdat je daar één politicus uithaalt, die trouwens op zijn retour is op dat moment, en dat je daar een hele beweging hebt die doelbewust zegt, de staatsopbouw is belangrijker dan alle Joden redden.
We moeten er dringend even pauzeren, ja, dat iedereen eventjes naar het toilet kan. Maar eerst een rechtzetting. Louis wijst mij erop dat het niet Michael Veilig zelf was, maar dus Michael Veilig die André Gantman citeert of aan het woord laat in zijn stuk. Dus André Gantman, ex-VLD-schepen en advocaat. Even pauzeren. Louis had een verzoeknummer en dat is de T-Pax. Push the button, Louis... Lucas Katrien, dat duurt exact 3 minuten. Blijf aan de lijn.
Ja.